Laten we samen God zegen vragen voor deze avond. Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk bedanken dat vanavond hier weer bij elkaar gekomen zijn. U heeft ons bewaard, u heeft ons hier naartoe gebracht, Heer, met een verlangend hart om naar uw woord te luisteren, om ja, ook voorbeden te doen en dankzegging uit te spreken, Heer, en u groot te maken. Heer, we hebben net gezongen, Heer, dat we u mogen prijzen, u mogen danken voor wie u bent. En als we daaraan denken, Heer Jezus, wat u allemaal voor ons gedaan heeft, dan schieten altijd woorden ons tekort. En we weten, Heer Jezus, dat u het lam bent in het midden van de troon en dat u aanbeden wordt, Heer, en dat we zelfs in uw woord kunnen lezen dat het een onophoudelijk aanbidding is, Heer, waarin u groot gemaakt mag worden. Heer, we willen u vragen, wilt u ons vanavond zegenen als uw woord overdacht wordt? Wilt u ons zegenen, Heer, in de tijd van voorbeden en dankzegging? Kunt u bidden, Heer, voor hen die op afstand dit samen zijn met ons meemaken? Heer, die niet bij ons kunnen zijn, hoewel ze dat heel graag hadden willen doen. Heer, wilt u hen ook zegenen en ook als ze met ons naar deze dienst luisteren, dat zij ook samen met ons gezegend mogen worden. Heer, dank u wel dat we zo ons uit mogen strekken naar uzelf en wilt u zelf in ons midden zijn en tot een ieder van ons spreken. Wilt u uw dienstknecht ook volmaken van uw geest, zodat hij ook uw woord met vrijmoedigheid door mag geven. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Colossenzen hoofdstuk 4, vers 7 tot en met 18. Colossenzen hoofdstuk 4, vers 7 tot en met 18. Van al mijn omstandigheden zal Tychicus, mijn geliefde broeder en getrouw dienaar en mededienstknecht in de Heere, u op de hoogte brengen. Ik heb hem juist daarom tot u gezonden, dat gij zoudt vernemen hoe het met ons staat, en dat hij uw hart vertroostte samen met Onesimus, mijn getrouwe en geliefde broeder, die een der uwen is. Zij zullen u van alle omstandigheden hier op de hoogte brengen. Aristarchus, mijn medegevangene, laat u groeten. En Marcus, de neef van Barnabas. Over hem hebt gij opdracht gekregen, ontvangt hem, indien hij bij u mocht komen. En Jezus, genaamd Justus, de enigen uit de besnedenen, die mijn medewerkers zijn voor het Koninkrijk Gods, en die mij dan ook tot troost zijn geweest. Epaphras laat u groeten, die een der uwen is, een dienstknecht van Christus Jezus, altijd in zijn gebeden voor u worstelende, dat gij moogt staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil. Want ik kan van hem getuigen dat hij zich veel moeite heeft gegeven voor u en voor hen die te Laodicea en Hierapolis zijn. De geliefde geneesheer Lucas en ook Demas laten u groeten. Groet de broeders te Laodicea, ook Nympha met de gemeente bij haar aan huis. En wanneer deze brief bij u is voorgelezen, zorg dan dat hij ook in de gemeente te Laodicea voorgelezen wordt. En dat ook gij die van Laodicea u laat voorlezen. En zeg tot Archippus, zorg dat gij de bediening die gij in de Heer aanvaard hebt, ook vervult. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Gedenkt mijn gevangenschap. En de genade zij met u. Tot zover dit mooie slot van de Colossensebrief. Ja, oké. In de eerste plaats wordt hier gesproken over Tychicus. Nou, Tychicus komen we wel meer tegen in de Bijbel. En Tychicus is iemand die verschillende keren Paulus vertegenwoordigt en brieven brengt van Paulus naar gemeenten. Zo lezen we bijvoorbeeld dat Tychicus naar de gemeente in Efeze gestuurd werd. Tychicus wordt naar deze gemeente gestuurd. En Tychicus heeft de opdracht om de mensen in de gemeente in Colosse op de hoogte te brengen van de omstandigheden van Paulus. Hoe Paulus het heeft. Weet je, ik heb dat niet gelezen, maar afgelopen zondag hebben we het even over Paulus gehad, over de tweede Timotheusbrief, waar Paulus op een gegeven moment zegt dat iedereen heeft hem verlaten toen hij terechtgesteld werd, heeft niemand hem geholpen met zijn verdediging, staat er. Hij stond er helemaal alleen voor. En heel veel christenen, staat er ook, schaamden zich voor zijn gevangenschap. Ze schaamden zich voor zijn gevangenschap. En Paulus die wilde dat de mensen in Colosse niet op de een of andere manier zich hoefden te schamen voor zijn gevangenschap, waarom hij daar in Rome zat, maar dat zij door Tychicus begrepen dat het toch uiteindelijk, dat hij niet zomaar aan het lot overgeleverd is, maar dat het Gods plan was dat hij daar in Rome zat. En dat God hem de kans gaf om ook onder het hof van de keizer en de soldaten daar het evangelie te verkondigen. En dat God hem ook daadwerkelijk gezegd heeft, jij zult voor de keizer mogen verschijnen. En op welke manier Paulus dat ooit gedaan heeft, dat weten we niet, maar Paulus heeft getuigd voor de Romeinse keizer. En Paulus ziet dus niet zomaar dat dit zomaar per ongeluk gebeurd is dat hij gevangen genomen is, maar dat hij zei ook dat Gods plan is. Hij noemde zich ook een gevangene van Christus en niet van de Romeinse keizer. Nou, hij wilde graag dat de mensen daarvan op de hoogte zijn. En Tychicus was onder de indruk. Tychicus was onder de indruk gekomen van Gods plan in het leven van Paulus. Terwijl ook sommige mensen op een gegeven moment dachten, nou, het is voorbij met Paulus, hij zit nou in de gevangenis en we moeten het nou zonder Paulus verder doen. En het is niet te begrijpen, broeders en zusters, dat Paulus in 2 Timotheus zegt, allen in Azië hebben mij verlaten. Dat zijn er heel veel, hè? Allen in Azië hebben mij verlaten. En in het laatste hoofdstuk van de Timotheus zegt hij, en iedereen heeft me in de steek gelaten. Dat is nogal wat. Hè? En dan staat Paulus aan het einde van zijn leven. Dan weet hij, dan zegt hij, ik weet dat het tijdstip van mij verscheiden voor de deur staat. Dat is niet zo'n mooi eind van het leven van Paulus. Hè? Dat hij daar in eenzaamheid eigenlijk het einde van zijn leven meegemaakt heeft. En dan zegt hij ook zo, en in dat kader zegt hij ook zo mooi, maar één ding staat vast. Ongeschokt heb ik dat fundament mogen leggen. Hij zegt, als een kundig bouwmeester heb ik het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar hij heeft het fundament mogen leggen. Hij heeft het fundament voor heel veel kerken mogen leggen, waar anderen op voortbouwen. Hij zegt, ja, en daar ben ik zo blij mee. Dat God mij gebruikt heeft om het fundament te leggen. En weet je, dat is zo belangrijk, hè? Dat je weet, er is een goed fundament. En als dat fundament maar goed is, hè, als die basis maar goed is, en daar heeft God Paulus op een hele bijzondere manier in gebruikt. Nou, hij zegt hier een verschillende keren, om u op de hoogte te brengen, om van mijn omstandigheden te weten. Aan het einde van vers 9, ze zullen u dan alle omstandigheden hier op de hoogte brengen. Dat is de opdracht van Tychicus. En samen met Onesimus wordt Tychicus gezonden. Twee mannen, waarschijnlijk, naar alle waarschijnlijkheid, heeft Tychicus een brief bij zich. Een brief voor de gemeente in Colosse. En heeft Onesimus misschien ook wel een brief meegekregen. Een brief voor zijn heer. Filemon, want hij was weggelopen bij Filemon en Paulus die stuurt Onesimus als slaaf weer terug naar Filemon en draagt Onesimus misschien zelf wel die brief met zich mee die hij moet overhandigen aan zijn heer. En het is heel interessant om te zien dat dezelfde mensen die hier als het ware de gemeente groeten, die vind je ook weer terug in de brief van Filemon. Laten we het maar heel even opslaan in Filemon. Nou, Filemon, het was maar een kort briefje. Een blaadje. Ik zeg wel eens een briefkaartje. En dan staat er in vers 23 van Filemon. En dan komen dezelfde namen weer terug. Alleen die bijzondere naam die we hier zien, Jezus. Er was nog iemand anders die ook Jezus heette, hè? Hebben we net gelezen in de Colossensebrief. Nou, er zullen meerdere geweest zijn die Jezus heten. In Filemon, hoofdstuk, vers 23, daar eindigt dat briefkaartje wat waarschijnlijk Onesimus zelf meegenomen heeft. Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, laat u groeten. En Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medearbeiders. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u lieder geest. Het is bijna dezelfde groet. Bijna dezelfde mensen die hier ook weer genoemd worden. Dus Tychicus en Onesimus zijn onderweg naar Colosse. En in Colosse woont Filemon. Terug naar de plaats waar Onesimus vandaan komt, want dat staat er. Hij is een der uwen, staat er in vers 9, met twee brieven op weg naar Colosse. Ik vind het trouwens heel mooi, zoals Tychicus hier door Paulus beschreven wordt. Op een drievoudige manier wordt Tychicus beschreven. Als we weer even teruggaan naar de Colossensebrief. Colossense 4 vers 7, daar wordt Tychicus beschreven als in de eerste plaats een geliefde broeder. Dan hebben we dat broederschap. Dat Paulus weet, Tychicus is mijn broeder. We horen bij hetzelfde gezin. Het huisgezin van God. Hij is mijn broeder. Ten tweede, hij is ook een getrouw dienaar. Hij is een getrouw dienaar. Op verschillende manieren is Tychicus, ja, dienend geweest. Hij is een getrouw dienaar. En dan weten we ook dat Paulus zegt, trouw vinden we niet bij velen. Maar Tychicus was getrouw. En het derde, zoals hij Tychicus noemt, hij noemt hem een mededienstknecht in de Here. Met andere woorden, hij werkt naast mij. We zijn samen collega's van elkaar. We werken samen in de dienst van de Heer. Zo wordt Tychicus hier beschreven. Nou, als we dan even doorgaan, dan krijgen we vanaf vers 10 een aantal namen die toch wel best wel interessant zijn om er heel eventjes bij stil te staan. Daar wordt in de eerste plaats genoemd de naam Aristarchus. Aristarchus, dat was een man die zich aangesloten had bij Paulus toen Paulus in Thessalonica geweest is. Vanuit Macedonië is hij degene geweest die met Paulus onderweg meegegaan is. En dat is heel interessant. Als je leest in Handelingen dat Paulus op weg is naar Rome, dan zitten ze met z'n allen, met iets meer dan 200 man, op een schip. Hè? Dan leidt dat schip ook schipbreuk. En Aristarchus is ook op hetzelfde schip. Hij vaart met Paulus mee naar Rome. Aristarchus is ook gevangen genomen. Hij is, wordt hier genoemd, een medegevangene van Paulus. En de eerste keer dat we van Aristarchus horen, dat is als Paulus in Efeze is. In Efeze komen heel veel mensen tot geloof. Maar in Efeze, en u kunt dat lezen, ik meen in Handelingen 17, maar ik weet niet zeker, moet u zelf maar eens kijken. Maar als hij dan in Efeze is, waar heel veel mensen tot geloof komen, dan is daar ook een zekere zilversmid, Demetrius. En die Demetrius die maakt allemaal mooie zilveren tempeltjes van de God die daar aanbeden wordt. De God, zoals ze deze noemen, Artemis. Artemis, de god van Efeze. Nou, die Demetrius, die denkt, jongens, dit gaat niet goed met mij, want er zijn zoveel mensen die zich bekeren tot de god van Paulus, die kopen helemaal geen tempeltjes meer van mij. Ik zie mijn broodwinst verdampen. En op een gegeven moment gaat Demetrius, die gaat de hele volksmenigte opheuen. En dan gaat hij vertellen dat de god van Efeze, Artemis, dus niet meer bestaat. Dat Paulus zegt, die god bestaat niet en we moeten in de god van Paulus geloven. En dan krijg je een enorme volksoploop. En dan staat er, ze sleurden Aristarchus, dat is de eerste keer dat we hem hoorden, ze sleurden Aristarchus mee naar het theater. Nou, misschien heeft u wel eens in Israël zo'n theater gezien. Het zijn hele grote openluchttheaters met allemaal trapjes zo. En dat hele theater was bomvol. En ze schreeuwden. En ze schreeuwden. En Alexander, een overste daar in Efeze, die kon de mensen niet eens tot stilte brengen. En dan staat er op hem toe, kwam de secretaris van de gemeente. En die heeft hen tot stilte gebracht. En die heeft de menigte gekalmeerd. En die heeft uitgelegd dat natuurlijk is Artemis de god van de Efeziërs. En dan staat er op een gegeven moment dat ze die hele meute mensen 2 uur lang luidkeels riep: Artemis is de god van Efeze. Artemis is de god van de... Dat ze het maar goed wisten en ze allemaal weer naar Demetrius moesten gaan om daar tempeltjes te kopen. En toen hebben ze apostelen, de medereizigers, hebben Paulus weerhouden om ook naar het theater te komen. Ze hebben hem eigenlijk met geweld Paulus daar weggehouden voor zijn eigen leven. Maar hier vanaf hier zou het heel goed kunnen zijn dat ook Aristarchus, een metgezel van Paulus, ook gevangen genomen werd. En ook op een schip gezet werd uiteindelijk naar Rome. Dat kunnen we over Aristarchus zeggen. Dus een lotgenoot, maar ook een medereiziger van Paulus. Dan krijgen we te maken met Marcus. En Marcus, ja, dat is toch wel een heel bijzonder figuur in de Bijbel. We lezen dat Marcus de neef is van Barnabas. En Barnabas was een van de eersten die het evangelie verkondigde onder de heidenen. Een enorme vruchtbare bediening had Barnabas. En Barnabas die had Marcus, zijn neef, meegenomen en had Paulus gezocht in Tarsus. Die kwam ook meehelpen. En toen was er een geweldige opwekking in Antiochië. Waar heel veel mensen tot geloof kwamen en waar, als het ware, de eerste heidengemeente ontstaan is. Op een gegeven moment lees je dat Paulus en Barnabas een beetje verschil kregen van mening over Marcus. Want Marcus was halverwege weer teruggegaan naar Jeruzalem. En Paulus zegt, ja, als we nu op pad gaan, dan wil ik hem niet meer meenemen, want hij is een keertje teruggelopen. Ik moet wel zeker van hem kunnen zijn. Nou, later is die strijd tussen Barnabas en Paulus wel weer bijgelegd. En heeft Paulus zelfs ook gezegd dat Marcus een zeer toegewijd dienstknecht is, zeer bruikbaar. Dus dat was alweer goed gekomen. Maar deze Marcus, wie was dat? U kent allemaal wel die geschiedenis van Petrus die in de gevangenis zat. Herodes die had Jacobus laten ombrengen. En hij zag dat de Joden daar wel plezier in hadden dat gebeurd was. En toen heeft hij ook Petrus gevangen genomen. Bij Petrus in een kerker gezet. En midden in de nacht kwam een engel en heeft Petrus bevrijd. En door de straten van Jeruzalem is Petrus toen gegaan naar het huis van Maria. En daar staat er de moeder van Marcus Johannes. Zo heette deze man, Marcus Johannes. De moeder van Maria. Een familielid van de Heer Jezus. En deze Maria, die woonde zeer riant in Jeruzalem, want daar waren alle broeders en zussen van de gemeente bijeengekomen om te bidden voor Petrus, de bevrijding van Petrus. Daar was ook dat meisje Rode, dat dienstmeisje, wat van blijdschap de deur niet opende. Nou, daar komt Marcus vandaan. Dat is het ouderlijk huis van Marcus. Johannes Marcus wordt hij genoemd. Ook degene die in de nacht waarin de Jezus gevangen genomen werd, lezen we van deze Marcus dat hij daarbij stond en dat hij gegrepen werd. En toen pakte ze een beet en toen vluchtte Marcus weg. Toen lieten ze kleed achter en hij vluchtte naakt weg. Hij liet zijn kleed achter zich en, nou, deze Marcus. Deze Marcus, de neef van Barnabas, wordt hier dus genoemd als degene die ook op dat moment bij Paulus is. Marcus die later uit de mond van Petrus ook daar in Rome het evangelie opgeschreven heeft. En het Marcus-evangelie is eigenlijk het evangelie zoals Petrus dat aan Marcus, de dienstknecht van Petrus, verteld heeft. En Marcus heeft het opgeschreven. Dan naar Marcus komt nog een persoon in vers 11 en Jezus. Nou, die naam Jezus, dat vonden ze toch een beetje moeilijk. Dus ze hebben hem toch maar een andere naam gegeven. Ze hebben nog een andere naam Justus gegeven. Om verwarring maar tegen te gaan. Justus. Jezus, Justus. Nou, het lijkt ook nog een beetje op elkaar. Nou, van deze Justus weten we eigenlijk maar heel weinig. Het is de enige keer dat hij ook genoemd wordt in de Bijbel. Het enige wat we weten, dat hij samen met degene die hiervoor genoemd worden, uit de besnedenen komt. Dat betekent dat hij Jood was. Een Joodse achtergrond heeft. En dan wordt de naam Epaphras genoemd in vers 12. Epaphras. Nou, Epaphras is een naam die regelmatig voorkomt in de Bijbel. Maar hier wordt hij genoemd in verband met Kolosse. En daar staat ook weer die een der uwen is. Er waren dus nogal wat mensen uit Kolosse, van de gemeente van Kolosse, die ook bij Paulus in Rome zaten. Er was dus op de een of andere manier wel een goede relatie tussen Paulus en de broeders en zusters in Kolosse. Nou, van Epaphras lezen we dat hij een dienstknecht van Christus Jezus is. En als dienstknecht van Christus Jezus had hij een hele bijzondere gave gekregen van God. En die gave was met name, en dat staat hier zo mooi, dat ik denk dat Epaphras een gebedsman was. Dat Epaphras, net zoals Daniel, het heel erg belangrijk vond om regelmatig te bidden. We hebben daar de vorige keer ruim over nagedacht, dat gebed onnoemelijk belangrijk is in je persoonlijk leven. En dat gebed een van de eerste dingen is die Satan uit je leven wil wegnemen. Gebed is zo onnoemelijk belangrijk. En hier staat dat voor hem was bidden. Ik weet niet hoe u dat ervaart hoor. Maar er staat hier van Epaphras, een dienstknecht van Christus Jezus, altijd in uw gebeden voor u worstelende. En er staat ook, hij heeft zich veel moeite gegeven. Bidden, dat is niet altijd even makkelijk. Als er Jezus vraagt, bid, dan zegt hij in de Hof van Gethsemane dat de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Hè? Bidden is vaak strijden. En dat is niet makkelijk. Bidden is volharden. Bidden is soms ook echt worstelen. Bidden is soms ook wel roepen tot God. Nou, hier zien we een man, Epaphras, die wist wat bidden was. Hij worstelde in het gebed. Worstelen, ja, ik denk dat hij ook zeker te maken heeft met strijd van de Satan, die niet wil dat hij bidt, niet wil dat hij de tijd neemt om te bidden, maar hij worstelt in het gebed voor drie dingen. In de eerste plaats staat er in vers 13, of nee, vers 12, dat gij moogt staan. Er staat in de Bijbel, wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. Wat is het belangrijk dat we als christen mogen staan? En dat betekent dat wij staande mogen blijven in deze wereld. En ten tweede, dat we volmaakt zijn. Dat Christus ons steeds meer volmaakt en dat we geheiligd worden en steeds meer op hem mogen gaan lijken. En ten derde, en verzekerd mogen zijn. Dat zijn drie woorden, staan, volmaakt en verzekerd, bij alles wat God wil, dat de inhoud is van het gebed van Epaphras. Een zeer bijzondere dienstknecht, die ook bij Paulus is. En dan wordt nog een naam genoemd, die natuurlijk heel bekend is, want dan wordt de naam Lucas genoemd. Dat staat hier in vers 16, vers 14, de geliefde geneesheer Lucas. Het is een van de weinige keer dat Lucas hier genoemd wordt arts of geneesheer. Het was, je zou kunnen zeggen, de lijfarts van Paulus, die heel veel dicht bij Paulus geweest is. En u weet dat Lucas op een hele mooie manier het boek Handelingen geschreven heeft. Hij was er vlakbij, hij heeft het allemaal meegemaakt. en ook het boek Lucas geschreven heeft. Lucas, de geliefde geneesheer, die zijn leven ook gewijd heeft naast Paulus aan het evangelie. En dan wordt nog een naam genoemd. En die naam staat direct in verband met Lucas en er staat en ook Demas. Laat u groeten. En wie deze Demas is, dat weten we niet precies. We weten wel dat het met Demas op een gegeven moment fout gegaan is. We kunnen dat lezen in 2 Timotheus hoofdstuk 4. In 2 Timotheus hoofdstuk 4 staat dat, in vers 10. En misschien spreekt dat dan ons te meer aan dat Epaphras bidt dat ze staande mogen blijven. Dat ze niet verleid zullen worden door de vele verleidingen die er zijn of de vele dreiging die er is. Van Demas lezen we in vers 10 van 2 Timotheus 4, want Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. Hij is naar Thessalonica vertrokken. Nou, dat is wat, hè. De wereld was toch aantrekkelijker voor hem dan het lijden voor Christus. Het was voor hem te veel het lijden voor Christus, te spanningsvol, en hij heeft uit liefde voor de tegenwoordige wereld mij verlaten. Nou, dat is wel heel erg. En ik heb u verteld hoe het er bij Paulus voor stond. Kijkt u maar, als u nou toch 2 Timotheus 4 hebt, kijkt u maar in vers 16. Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, maar allen hebben mij in de steek gelaten. Zie het staan? Dus Demas was niet de enige. Er waren veel meer die hem verlaten hebben. Maar Demas was een van zijn mededienstknechten. Een van degenen die bij hem was, bij hem waren. Demas, de druk was te hoog. En dan staat er in vers 15, groet, Colossense 4, hè, groet de broeders te Laodicea. Nou gaat het nog ietsjes verder dan de gemeente in Colosse. Colosse en Laodicea hadden iets met elkaar. Die gemeenten waren ook niet te ver van elkaar gelokaliseerd. En dan wordt er gesproken dat er ook een soort samenband is. Zoals wij bijvoorbeeld contact hebben met de gemeente in Hengelo, met Goor, met Westerhaar, met andere gemeenten hier in de buurt. Zo was daar ook contact tussen Colosse, de gemeente in Colosse en Laodicea. Maar dan wordt er nog een gemeente genoemd. De gemeente van Laodicea schijnt heel groot geworden te zijn. In Openbaring 3 wordt er over gesproken, nou, dat dit een gemeente is die zo uit zijn kluiten gewassen is, dat ze aan niets gebrek hebben, maar dat het van binnen een beetje uitgehold was, hè? En verkild werd. Maar dan wordt er nog een derde gemeente genoemd in vers 15, ook Nympha, met de gemeente bij haar aan huis. Een hele eenvoudige, kleine huisgemeente bij Nympha, de gemeente bij haar aan huis. En hij vraagt hiermee dat de brief die nu aan de gemeente van Colosse gestuurd wordt, dat die ook in de gemeente van Laodicea voorgelezen wordt. En misschien ook wel in de gemeente bij, nou zeg ik het zelf maar een beetje, vul ik het zelf een beetje in, maar bij Nympha thuis. Dat die gemeente ook die brief van Colosse zal horen. Want ook in Laodicea en ook in de gemeente van Nympha, daar waren misschien dezelfde problemen als waar Paulus over spreekt in de gemeente van Colosse. En weet u nog wat die twee echte problemen waren in de gemeente van Colosse? Weet u dat nog? Of bent u het alweer vergeten? Die twee echte kernproblemen. Judaïsme, dat mensen op een gegeven moment weer terugvielen in het judaïsme. En het tweede probleem, of eigenlijk wat daarvoor geschreven wordt, de filosofie, de wijsbegeerte, die in tegenspraak was met het eenvoudige evangelie. Nou, en ik denk dat, ik had vanmorgen ook nog iemand die mij daarover belde van, Ja, u schrijft nou in het zoeklicht dat wij de Joodse feestdagen niet hoeven te vieren en dat we niet de Shabbat hoeven te vieren. Nou, die man die was zo gebolgen, die zei wij moeten wel de Shabbat vieren en wij moeten wel die feestdagen vieren. En ik heb hem dat heel vriendelijk nog eens een keertje uitgelegd hoe het zit. Maar dat gevaar is er vandaag nog steeds. Dat we als het ware weer terugvallen in het hele judaïsme. Nou, dat was het gevaar in de Colosse-gemeente, waarschijnlijk ook bij Laodicea. En Paulus zegt, ik wil graag dat je deze brief ook daarvoor leest. En bij Laodicea hadden ze ook weer andere problemen. En lees de brief van Laodicea dan ook bij jullie voor. Een soort kruisbestuiving, zo naar elkaar toe. Nou, en dan eindigt Paulus met toch wel iets heel belangrijks in vers 17... Dan zegt hij tegen Archippus, dat is nog een hele nieuwe naam die we hier tegenkomen. Zorg dat gij de bediening die gij in de Here aanvaard hebt ook vervult. Zeer waarschijnlijk is Archippus aangesteld in de gemeente van Colosse als een leidende broeder, een oudste, die deze gemeente moet leiden. Zo wordt er bijvoorbeeld geschreven in het boek Openbaring dat Johannes de opdracht krijgt van de Heer, schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze of Laodicea. En die engel van de gemeente van, dat is waarschijnlijk de leidende broeder. En deze leidende broeder is Archippus en deze Archippus heeft deze bediening aanvaard in de Heer. En nou zegt Paulus, zorg ervoor, Archippus, dat je deze bediening dan ook vervult. Met genade, in de kracht van de Heilige Geest. En dat je ook doet wat er beloofd is en waar ook voor gebeden is. En dan sluit Paulus af met een eigenhandige groet. Ik meen ook in de Colossense brief, maar zeker ook in de Galaten brief, waarschuwt Paulus voor hen die namens hem brieven schrijven, maar die niet van hem afkomstig zijn. En Paulus die schrijft op een gegeven moment met grote letters zijn eigen naam eronder als een soort waarmerk van deze brief is daadwerkelijk van mij afkomstig. Nou, met een eigenhandige groet, dat betekent dat hij die brief dus niet zelf geschreven heeft. Paulus heeft deze brief geciteerd en naar alle waarschijnlijkheid heeft Tychicus deze brief dus opgeschreven. En Tychicus die brengt deze boodschap, deze brief dus ook. Hij is zowel degene die het opschrijft, maar ook de postbode. En Paulus schrijft eigenhandig zijn naam hieronder. En waarschijnlijk heeft hij ook eigenhandig er nog onder geschreven, gedenk mijn gevangenschap. Vergeet het niet. Ik ben voor jullie in gevangenschap, omdat jullie het evangelie gehoord hebben. En dan zegt hij aan het einde, de genade zij met u. Genade, dat is Gods goedheid die we zelf niet hebben. Het is zijn blijdschap in onze droefheid. Het is zijn kracht in onze zwakheid. Het is zijn wijsheid in onze onkunde. We moeten steeds meer leren om vanuit die genade te leven. Goed, tot zover dit laatste stukje van de Colossensebrief.